benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.
Dit is een BNR-podcast.
Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Zaterdag 7 oktober was de dag waarop de wereld werd opgeschrikt door de massale aanval van Hamas op Israël. Het antwoord van Israël is spijkerhard. Gaza werd direct afgesloten van water, stroom en voedsel en flinke luchtaanvallen braken uit. Als gevolg daarvan zijn bijna alle Gazanen op de vlucht geslagen. Vrede is ver uit zicht en dat is een understatement. Maar hoe heeft het weer zo mis kunnen gaan in Israël? En hoe kan er ooit een oplossing komen? Dat besprak ik op 22 oktober. Met Robert Serie, oud-VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. En Han ten Broeke, directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Het werd een verhit gesprek, maar wel op een respectvolle toon dat veel inzichten bood. En nog altijd is de discussie rond dit thema behoorlijk actueel.
Israel's billion-dollar iron wall was supposed to keep Hamas militants out. Instead, Israelis were left virtually defenseless as fighters from Gaza swept through town after town, killing more than 1,000 people.
Ja, hier gaan we uiteraard over doorpraten met Robert Serie en Han ten Broeke. We hebben elkaar vaker gesproken, vandaar tutoyeren. Robert, we zien een explosie van geweld, zoals we die lang niet meer gezien hebben in de regio. En burgers in Gaza die dus als ratten in de val zitten. Waar komt dit vandaan?
Ja, waar komt dit vandaan? Omdat bij voorgaande oorlogen we steeds weer zijn teruggekeerd naar de status quo. Een onhoudbare status quo. Dus voor mij was het niet zozeer een vraag of het weer zou gebeuren, maar wanneer. Maar dan moet ik er direct aan toevoegen dat wat er op die 7e september is gebeurd natuurlijk heel verschrikkelijk is geweest. De Israëli's noemen het zelf hun 9-11. En wat mij betreft betekent dat ook dat Hamas zich definitief buiten welke orde dan ook heeft gesteld. En daar moeten we het dan misschien ook over hebben. Wat voor gevolgen dat kan hebben als deze oorlog hopelijk eens eindigt.
Het is eigenlijk meer Pearl Harbor, zou ik bijna zeggen. Want 9-11 was in zekere zin onverwacht. Hè? De Amerikanen werden ineens opgeschrikt door deze directe aanval op het hart van hun bestaan, van hun maatschappij. Terwijl bij Pearl Harbor waren misschien de Amerikanen nog wat te afwezig. En nu eist de Israëlische bevolking niets minder dan het beëindigen van Hamas, zijn infrastructuur en alles. En dat levert een enorm dilemma op voor de Israëlische politieke leiding.
Ja. Nee, dat is misschien inderdaad een betere vergelijking. Maar ik verwees naar een Israëlische vergelijking. Ja. Ze hebben het zelf in het begin direct vergeleken met... Ik denk dat de Israëli's nauwelijks een kader hebben waarmee ze het kunnen vergelijken. Het is
meer
dan Yom Kippur, et cetera. Dus dat zal dus verstrekkende gevolgen hebben, ook binnen de Israëlische samenleving zelf. Wat ik daar weer wel van zeg, is dat als het happened on...
Mr. Veiligheid.
En ik heb zelf ervaren, dus toen ik daar was in Jeruzalem, hoe hij elke keer weer tijdens een oorlog in Gaza, dus terug wilde naar de status quo. Hij wilde nooit eens nadenken over bijvoorbeeld een einde aan die verdeeldheid tussen de Palestijnen. Elke keer als ik daar zelf bijvoorbeeld ook bij betrokken was, dan zag ik dat mijn eigen contacten ook met de Israëli's wat moeilijker werden. En dat is natuurlijk wel, als we gaan nadenken over waarom dit zo erg is geworden. En, kijk, als je elke keer weer een probleem niet oplost. En het gaat uiteindelijk terug natuurlijk naar de Palestijnse kwestie. Als je elke keer weer probeert om daar omheen te gaan. En zoals Netanyahu het nu ook geprobeerd heeft. Hij dacht de hoofdprijs binnen te halen. Dat was Saudi-Arabië. Dus we hebben ook allemaal, maar dan zeg ik ook wij in het Westen, hebben we ook een beetje weggekeken.
Even voor de duidelijkheid, de verklaring ook. Wat je nu zegt, inderdaad, de Palestijnse zaak echt nauwelijks akkoorden mee heeft te maken met die Abraham-akkoorden. Net aan jou dacht geweldig allemaal. Met Bahrein, met de Verenigde Arabische Emiraten. Ja. En dus ook misschien zelfs Saudi-Arabië binnenhalen. Ja. En dan hoef je niet naar een duurzame oplossing te kijken.
Precies. Over het Palestijn heen, naar die tweede cirkel. Ik begrijp ook dat heel belangrijk
hoe bedoel
is.
Robert, als ik graag maar even. Want jij zegt van Europa, we hebben ze ook weggegeven. We gaan zo meteen ongetwijfeld, dat is heel Nederlands, naar onszelf wijzen. Hoe bedoel je, we hebben weggekeken? Want ik vind nou juist dat Europa...
Nou, ik vond het te gemakkelijk wat wij de laatste tijd gedaan hebben. We hebben gezien...
Ja, maar op die Abraham-akkoorden bedoel je eigenlijk.
Nou, op die Abraham-akkoorden... Kijk, dat hadden wij zelf ook wel kunnen weten. Dat als je... als je dus probeert vrede te maken in het Midden-Oosten... en dan eigenlijk die Palestijnse kwestie dan maar uitstelt... Hè? Mm. Want dat is minst eigenlijk...
Dan hoef je niet te zoeken naar een oplossing. Dat is zo, dat kun je toch wegkijken?
En Han, tegelijkertijd hebben we alle hele Nederlandse politiek hier... heeft ook altijd steeds maar weer gepreveld... de mantra van die twee-staten-oplossing.
Terwijl we wisten dat
die bijna voorbij is. Omdat er inmiddels 500.000 settlers zijn.
Ik ben het een beetje net van jou bijna met je eens. Mm-hmm. En ik ben het op die Abraham-akkoorden met je oneens. Ik ga proberen uit te leggen waarom. Mm-hmm. Nou, we beginnen met die Abraham-akkoorden. Dat zijn dus de akkoorden die zijn gesloten tussen Israël, Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en volgens mij Soedan nu ook. En met Marokko is het een soort van de facto. Ja. En het zou natuurlijk mooi zijn. Ze waren ook bezig. Er was al sprake van dat misschien met Indonesië. Maar dat is allemaal niet van gekomen. En nu waren gesprekken geopend met Saudi-Arabië. En Verenigde Arabische Emiraten doet niks zonder Saudi-Arabië daar goedkeuring aan zou hebben gegeven. Die Abraham-akkoorden zijn een verdienste. Ook eens gewoon even zeggen. Zijn een verdienste van een actieve buitenlandpolitiek van Netanyahu. Hier heeft hij al die tijd op gespeeld. Ik ben ook wel eens bij hem geweest. Ik heb dat in zijn kamer wel eens uitgetekend. Dat hij bezig was om actief golfstaten aan zijn kant te krijgen. Dat is onderdeel van zijn verdeel en heers geweest. En dan komt het punt waarop ik het bijna met je eens ben. Of heel erg met je eens ben. Is dat hij de positie van de gematigde Palestijnen op de Westbank leest. De Palestijnse autoriteit, Mahmoud Abbas en zijn mensen. Die heeft hij bewust verzwakt. En hij heeft een cynisch spel gespeeld waarbij Hamas eigenlijk in kracht toenam. En Israël ervoor kon zorgen dat op de Westbank de Palestijnse autoriteit nooit zo zwak werd dat hij door zijn hoeven zou gaan. Maar nooit sterk genoeg was om aan de onderhandelingstafel nog iets te kunnen bereiken. Ik ben het eens met Robert dat hij uiteindelijk altijd weer koos voor status quo. Want dat is het gemak. En zo opereert Netanyahu ook in de binnenlandse politiek. Want anders dan het imago wat hij hier heeft, is het een hele voorzichtige politicus. Het is een politicus die eigenlijk probeert alle besluiten die hij moet nemen zo lang mogelijk uit te stellen. En 2 voor 12, als het niet 1 over 12 is, pas zijn ei te leggen. En zo opereert hij. En opereert hij al heel lang. En tegelijkertijd heeft hij het imago van Mr. Veiligheid. Dus fantastische spot die hij ooit heeft laten maken over de babysitter. En dan staat hij voor de deur van een jonge echtpaar. En die zijn op zoek naar een babysitter. En wie staat er voor de deur? De premier. Dus het imago is goed. En dat imago is nu aan gort. En dat komt door dat cynische spel wat hij heeft gespeeld. Alleen in 2015 stonden de Israëli's, dat ik het dan zo zeg, wel degelijk op het punt om iets te doen. Dat het er niet van is gekomen, kan je allerlei schuld en aan toewijzen. Maar het was de laatste poging die inderdaad succesvol had kunnen zijn. Sindsdien ligt het stil op zijn gat en kachelt het dus achteruit met die twee staten oplossing. En dan komt het punt waar we het over oneens zijn. Want hier zijn we het eigenlijk wel grotendeels over eens. En dat is dat ik vind dat Europa veel te weinig warm heeft gereageerd op die Abraham-akkoorden. Neem nou bijvoorbeeld de reactie van het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken. Onder Stef Blok, laat ik het er ook maar gewoon bij zeggen. Een VVD-minister van Buitenlandse Zaken. In de reactie op de Abraham-akkoorden moest per se, die koeler kon hij niet, maar die moest per se, moest daar weer het frame van de Palestijnen bij. Dat is niet alleen een ontkenning van de reden waarom de meeste van die landen die Abraham-akkoorden hebben willen sluiten, maar het had er ook op dat vlak helemaal niets mee te maken. Als je Israël alleen nog maar kunt zien door het prisma van de twee-staten-oplossingen, het conflict met de Palestijnen, dan gaan de Israëli's zich op een gegeven moment van je afkeren. Want zij zeggen, we maken hier nu vrede met een aantal landen waar we niet in vrede mee leefden. En zelfs dat kunt u niet waarderen.
Goed, Han, even voor duidelijkheid. Je zegt het allemaal. Nee, begrijp. Ik denk dat is een overtuiging. Althans, je zegt het met veel overtuigingskracht, maar er komt er wel even bij. Want je zegt het, terwijl je kijkt naar Robert Sarir. Die is oud ook, onder meer, oud-gezant, zoals ik zei, voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Dus Netanyahu, die nu van oorlog spreekt in 2014, een conflict tussen Israël en Hamas. Toen kwamen de troepen van Israël ook in actie. En toen, kijk, dat is belangrijk wat er toen gebeurt. Ze zijn achter de schermen bemiddeld. En dat allemaal in perspectief van dit verhaal waarmee Han ter Broeke probeert te overtuigen over Netanyahu.
Kijk, die poging van Kerry was al veel eerder mislukt. Ik begrijp niet helemaal waar jij over praat in 2015. Want in 2014 hadden we die oorlog. Ja. En het is, ik heb dus 3 keer meegemaakt dat vredesbemiddelingen, altijd geleid door de VS, eindigden in een oorlog in Gaza. En zo was het dus ook weer in 2014. Ik ben zelf voor het kwartet toen nauw betrokken geweest bij die vredesonderhandelingen. Dus tussen de PLO, hè, natuurlijk nooit Hamas, maar de PLO, en Israël. Dat was vooral Tzipi Livni, niet zozeer Netanyahu, die toen vooral ook aan de Israëlische kant die onderhandelingen heeft geleid. En ik wil nou niet de Israëlische regering de schuld in de schoenen schuiven van het mislukken van dat overleg. Want inderdaad, ook aan de Palestijnse kant waren er nog steeds problemen. Maar het is wel zo, vind ik, dat als je kijkt naar Netanyahu, dat hij altijd veel meer belangstelling heeft gehad voor die tweede cirkel, die Arabische landen. En ik vind het gewoon nog steeds te gemakkelijk, Han, hoe jij daarover denkt. Ik ben het dan eigenlijk wel een beetje eens met die VVD-minister Blok, dat je waarschuwt. Want het is uiteindelijk toch falikant verkeerd gelopen. Ben je dan...
De reactie op de Abraham-koorden die van veel later. Kijk, het mislukken van Kerry, daarvan zeg ik, Netanyahu is een status quo man. Alleen in 2015
hij is geen status quo man. Als je denkt aan de settlers bijvoorbeeld.
Dan openen we weer een nieuw debat erbij. Hij heeft gemene zaken met de settlers gedaan, maar hij heeft ze ook af en toe tegengehouden. Hij heeft in C1 gebied, maar dan worden we heel technisch, heeft hij altijd de rode grens of de rode lijn wel degelijk bewaakt. Dat weet jij ook. Kijk, Netanyahu heeft uiteindelijk niet de moed gehad om te springen. En dat is wat ik hem kwalijk neem. Ja. Hij heeft, en dan zou je kunnen zeggen, dus hij was ook niet overtuigd. En er zijn mensen die zeggen, hij heeft zijn vader op een sterfbed beloofd dat hij nooit een zaak zou doen met de Palestijnen. Ik denk dat in 2015 men heel erg ver was. Ik denk dat Israël op dat moment niet de enige partij is die schuld toekomt. En dus Netanyahu ook niet. Maar dat Netanyahu over het algemeen als puntje bepaald komt voor de status quo, dat ben ik met je eens. Nu die Abraham-akkoorden.
Maar heeft hij de boel niet tegengehouden? Want je bent nu in 2014. Heeft hij de boel toen niet tegengehouden?
Ik denk niet dat Netanyahu degene is die dat heeft tegengehouden. Dat is althans niet de lezingen die ik heb gehoord. En ik zit nu de hele tijd naast te zoeken. Nou, hoe heet hij ook alweer? Van het Brookings Instituut die weer terug is gegaan. Martin Indyk. Die deed de onderhandelingen toen. En die zegt dit letterlijk zo op deze manier. Dus mijn bron is volgens mij ook vrij direct.
Dat is nogal genuanceerd. Wil ik toch weer nuanceren. Ik ken diezelfde Martin Indyk. Daar heb ik bijna dagelijks toen gesproken. Ja. En ik weet ook hoe hij daarin zat. Ja. En ik weet ook
dit is
zeker
wat ik
dat
van
hij
hem heb gehoord.
Waarom praten we hier eigenlijk over?
Omdat we over de Abraham-akkoorden hebben, willen we weten. Is het een vloek of een zegen? Is het een vloek of een zegen?
Nee, het is een zegen dat ze die Abraham-akkoorden hebben gesloten. Dat is voor Israël een zegen. Want het heeft de normalisatie tussen Israël en de Arabische wereld, en met name de Golfstaat in het begin, heeft op gang gebracht. En daarvan vond ik de reactie van een aantal landen, van sommigen begrijp ik, van Nederland niet, vond ik te koel, te koud. Ja. En als je dat doet, als je dus ook daar dat direct weer gaat mengen met het narratief van de twee staten oplossing. Dus Israël sluit vrede met landen in de Golf. Waarvan ze niet allemaal met een staat van oorlog, maar in ieder geval wel de facto. En wat is de reactie van Europa? Nou, heel zuinig. Prima dat u daar vrede mee sluit. Hartstikke mooi. Maar de Palestijnen.
Maar ik vind het toch een beetje gek dat je het een zegen noemt. Want als je het een zegen noemt, dan begrijp je denk ik niet waarom dit gebeurd is. Het is namelijk steeds het verwaarlozen van die Palestijnse kwestie geweest, die uiteindelijk weer toe geleid heeft dat het deksel weer volledig van de pan is gegaan.
Maar even, vind jij het geen zegen dat Israël weer normalisatie van relaties heeft?
Nee, ik zou het niet zo noemen. Ik vind het positief, maar ik ga niet zeggen dat het een zegen is.
Paul noemde het een zegen we moesten kiezen. Dus dan zeg ik ja, dat is een zegen.
Is het een zegen of een vloek?
Je moest kiezen.
Het is een zegen of een vloek? Ik ben helemaal niet tegen die Abraham-akkoorden. Natuurlijk is het belangrijk dat er een proces van normalisatie plaatsvindt. Het vertelt meer, denk ik, over die Arabische landen die ook ongeduldig geworden zijn over die eindeloze Palestijnse kwestie. En dus gedacht hebben van, dan gaan we het toch maar nu normaliseren zonder dat ze veel voor die Palestijnen hebben kunnen doen. Het is natuurlijk wel in afwijking van het Arabische vredesinitiatief van Saudi-Arabië. Zeker. Dat heel duidelijk zegt dat ze... Dat is een aanbod van wij sluiten vrede met jullie in ruil voor een oplossing van het Palestijnse probleem. Ja. Vandaar dus dat de Palestijnen dus een beetje aan de kant werden gezet. Wat ik nu zeg is dat deels, ik zeg niet dat dat weer de oorzaak is, maar deels wat er nu gebeurd is, wordt verklaard door die verwaarlozing van die Palestijnse kwestie.
Deze laatste Gaza-oorlog, die erger is dan, vrees ik, alle voorgaande versies hiervan, is mede te wijten aan het feit dat die verbetering van relaties tussen Jeruzalem en bijvoorbeeld Riyad op gang aan het komen was. Dus die verbetering van die relaties is direct aangegrepen door de spoilers van dit conflict. Iran en zijn proxies, Hezbollah, Hamas, raar genoeg nu ook in de bondkraag van Iran opgenomen. Terwijl het van oorsprong natuurlijk Soenitische partij is die dan nu gemene zaken aan het doen is met een Shiïtische geloofsovertuiging. Hier, als je vijand maar groot genoeg is, dan kruip je zelfs als onderlinge vijanden bij elkaar. Het is het succes van die Abraham-akkoorden geweest dat mede toe geleid heeft dat Iran dat met ledenogen aanzag en er iets moest gebeuren.
Ja. The bloody hands of the terrorist organization Hamas. A group whose stated purpose for being is to kill Jews. This was an act of sheer evil.
Ja, we gaan kijken naar de machtsblok en de reactie. Dit was Biden. De hele wereld reageert op die oorlog. In een inderdaad oud conflict. Vandaar van belang om toch even die recente geschiedenis mee te pakken. Te beginnen bij Amerika, de reactie. Hoe pakt Amerika zijn rol op, Han?
Ja, ik denk goed. Ik vind dat Biden überhaupt een overtuigend presidentschap laat zien op internationaal gebied. Zowel in Oekraïne, waar die he puts us to shame, zou ik bijna willen zeggen. Want het is de derde keer in 80 jaar dat de Amerikanen ons op ons continent proberen te helpen om onze eigen veiligheidsarchitectuur op te renten. Dat was na de Tweede Wereldoorlog misschien op begrip, want lagen we zelf in puin. Na de Koude Oorlog en de val van de muur waren we niet verenigd. Maar wat is eigenlijk het Europese excuus om het nu niet zelf te doen? Gelukkig op civiel gebied doen we een hele stap. Ik weet niet of bijvoorbeeld de geweldige initiatieven waar Robert zich mee bezighoudt, of die ook voldoende gefund worden. Maar we doen wel meer in ieder geval op dat vlak. Op militair vlak nog helemaal niet. In dit conflict waar wij het nu vandaag over hebben, speelt Europa geen rol. En ik heb net uitgelegd waar dat onder andere mee te maken heeft.
Ja, Europa probeerde dat wel. Hè? Maakte ook nog een ruzieachtige rol naar buiten. Borrell die viel dus commissievoorzitter van der Leyen openlijk af. Want zij nam meteen het voortouw. Zij wilde zich meteen achter Israël gaan stellen. En er werd gezegd, luister even, met name Politico schrijft er uitgebreid over. Niet te spreken over het feit dat ze niet namens de EU spreekt. Dat zei Borrell.
Daar
kon hij niet tegen. Nee, goed, maar dan krijg je dus weer van zo'n hele verdeelde EU. Wat is dat nou eigenlijk voor blok? Amerika pakt het tenminste goed op. Kijk jij er dan ook zo naar of kijk je er anders naar, Robert?
Nee, we weten gewoon dat de EU natuurlijk heel verdeeld is. Ook over dit conflict weer. Dat was in mijn tijd ook al een beetje zo. En is denk ik ook alleen maar erger geworden. Ook door een ontwikkeling binnen de EU zelf. Als je denkt aan landen als Polen. En met name die Oost-Europese landen. Die daar heel anders soms in staan. Dan de landen als Duitsland en Frankrijk. Dus kunnen we weer niet echt eenheid uitstralen. Kijk, uit mijn eigen ervaring weet ik dat Israël in een crisis als deze alleen naar de VS zal luisteren. Dus wat dat betreft is het eigenlijk nauwelijks relevant. Het is misschien gek om te zeggen. Maar ik zie het bijna als een film weer passeren nu. Wat er gebeurt. Dus die stoet van mensen die langskomt om een rol te spelen. Vinden ook dat ze langs moeten komen. Maar uiteindelijk zijn het eigenlijk maar een beperkt aantal partijen die altijd een belangrijke rol spelen, ook bij de beëindiging van deze oorlog. Dat is dus in eerste instantie de VS. Want omdat Israël dus alleen uiteindelijk naar de VS zal luisteren. En verder speelt de VN altijd een rol op humanitair terrein. En vaak ook in het verleden, ik weet niet hoe dat nu is, ook bij bemiddelingen om een staakt het vuren tot stand te brengen. Dat heb ik zelf gedaan. Bijvoorbeeld ook bij de derde oorlog heb ik drie bestanden helpen bewerkstelligen. Ook
maar waar is de VN nu in dit verhaal, Guterres? Treedt hij flink dat, op? Niet echt
keer,
heel vaak,
ik heb dat al eens een keer eerder gezegd. Ik begrijp dat hij nu wel dus onderweg is of binnenkort komt. Maar ik vind het rijkelijk laat. Ja. Ik had altijd Ban Ki-moon, die kwam direct. Ik moest hem soms eerder afremmen dan dat hij dus, want je moet natuurlijk wel komen en dan ook zinvolle dingen kunnen doen. Maar wij zaten meestal ook in een vliegtuig, net als nu Blinken. In mijn tijd was het Kerry. En ook in de verschillende hoofdsteden waar we kwamen hadden we dan vaak weer overleg met de Amerikanen. Dan kun je dus ook invloed uitoefenen. Dus daarom is het zo belangrijk dat de secretaris-generaal zelf zich involveert.
Hoe komt dat? Hebben jullie enig idee hoe dat kan? Waarom?
Je ziet het bij Guterres ook in Oekraïne. Het heeft heel lang geduurd voordat hij daar überhaupt ook.
Ik denk ook dat het.
Hij is een beetje een afstandelijke man, zit daar in zijn ivoren toren.
Ja. Guterres is geen meevaller tot nu toe. En ik ben ook bang dat het iets te maken heeft met het afbladderen van de taan aan de macht van de Van de VN zelf.
Ja.
Ook de Veiligheidsraad is natuurlijk tot nog minder in staat dan ze al in staat waren.
Ja.
En de VN heeft voor in ieder geval Israël weinig tot geen betekenis. Omdat, een beetje zoals de EU, maar dan nog erger. zij al helemaal hun geloofwaardigheid in de ogen van Israël hebben verloren. Kijk naar hoe de Mensenrechtenraad van alleen het Israëlisch-Palestijnse conflict een agendapunt heeft gemaakt. En het aantal veroordelingen van Israël elk jaar spectaculair het aantal conflicten in de wereld overstijgt. Ik geloof dat er 10 keer zoveel veroordelingen alleen voor Israël worden uitgevaardigd door de Mensenrechtenraad als voor alle andere conflicten samen. Ja, dat maakt natuurlijk dat in Israël op een gegeven moment men afhaakt en zegt van ja, wat moeten wij van die internationale gemeenschap verwachten? Gelukkig zijn er goede mensen zoals Robert Serry en Sigrid Kaag, Nederlanders dan, maar ook anderen die als het gaat om de humanitaire toegang daar nog vaak goede resultaten hebben weten te bereiken. En dat is natuurlijk waar we nu ook op zitten te wachten. Nu zie je partijen als Turkije, Qatar. Qatar natuurlijk grote financier. De Turken hebben goede relaties met Iran en ook met Hamas. Egypte vanzelfsprekend. Jordanië is van weinig invloed, maar is altijd een betrouwbare partij. Maar wat ik bijvoorbeeld, de Egyptenaren en ook de Jordaniërs, beide bij monden van de koning van Jordanië, hebben vandaag ook aangegeven dat ze niet bereid zijn om zelf bijvoorbeeld mensen op te nemen. Ja, ik snap dat de Arabische Staten niet zitten te wachten op weer een Palestijns vluchtelingenkamp. Maar ja, het helpt niet.
Nee, dat helpt inderdaad niet. Maar hoewel ik die beweging wel goed begrijp. Ze zijn, als de dood, als de Palestijnen de grens overkomen, dat ze niet meer teruggaan.
En hun gebied opgeven.
Kijk, maar wat ik wel zou willen, dat juist die landen, dus Egypte en ook Jordanië, een rol gaan spelen na de beëindiging van de oorlog.
Mm-hmm.
Want laten we nou eens even ons proberen voor te stellen. Kijk, het ergste wat er kan gebeuren is dat we weer teruggaan naar een status quo. Dus dat er eigenlijk en feitelijk ook na deze vreselijke oorlog helemaal niks verandert.
100% eens.
En dan moeten we dus ons even afvragen. Laten we ook eens even aannemen dat Hamas inderdaad een kopje kleiner wordt gemaakt. Ik vraag me nog af of dat kan.
Maar we zouden het allebei voor hopen.
Dat zouden we dus. Ja. Ik heb het al eerder gezegd. Hamas heeft zich echt buiten de orde gesteld. Nou, dan moet je dus gaan nadenken wat er dan moet gebeuren. Israël zal daar niet willen blijven, neem ik aan.
Dit wat je nu zegt is heel belangrijk. Want eigenlijk hebben de Amerikanen nu al een waarschuwing gegeven aan het oorlogskabinet dat er nu zit, wat Netanyahu en Gantz. En ze hebben gezegd, als jullie denken dat je opnieuw de heerschappij over Gaza kunt gaan overnemen na een grondoorlog, dan zou je wel eens de steun voor die grondoorlog van onze kant kunnen verdienen. Er zijn ook Amerikanen daar, gijzelaar. En de Amerikanen zijn bereid om ook de follow-up militaire consequenties te aanvaarden, mocht het conflict zich dreigen uit te breiden. Dat is ongelooflijk belangrijk dat Amerikanen dat doen op dit moment. Dat zou je onder Trump waarschijnlijk niet hebben gehad. Daarom ben ik blij dat Biden daar zit. Daarom was ik net ook positief.
Ja.
Maar hoe ziet dat er dan uit? En de vraag aan jou: is het mogelijk voor de internationale gemeenschap om nu nog, kijk, die strook is niet heel groot, zo groot als Washington ongeveer, om daar internationaal bestuur uiteindelijk te vestigen?
Dat hebben we bijvoorbeeld in 2014 geprobeerd. Ik bedoel, wij wilden toen als de VN, ik herinner me nog dat Ban Ki-moon gezegd heeft, gaan we Gaza weer opbouwen? Terwijl we weten dat het weer vernietigd zal worden.
Ja, en
dat
Nederland is dus heeft inmiddels de haven ooit gefinancierd.
Ja, precies.
We hebben die scanners, heb ik zelf nog.
Dus je moet daar iets kunnen veranderen. Ik kan me nog zo goed herinneren de gesprekken die ik ook met Abbas daarover gevoerd heb in 2014. En we moeten, en daar zijn lessen uit te trekken, zeg ik Han, ook nu. We moeten niet denken dat Abbas staat te trappelen om op de loop van een Israëlisch tank terug te komen. Hij zal absoluut voorwaarden gaan stellen voor een terugkeer van de Palestijnse autoriteit. Kijk, er zal ten eerste een veiligheidssituatie moeten worden gecreëerd. Daar kunnen volgens mij, hoop ik, landen als Jordanië en Egypte een rol gaan spelen.
Ja.
Want wie moet dat anders doen? Ik denk ook niet dat de PA onmiddellijk misschien terug kan komen. Misschien dat je moet denken aan een lokaal bestuur, village councils en dergelijke.
Het zat wel in de opmerking van Biden.
Maar wat heel belangrijk hier ook, wat Abbas absoluut zal verlangen, is de hervatting van onderhandelingen. Er moet wat voor hem inzitten. Je hebt zelf al gezegd hoe hij jarenlang gedelegitimeerd is. Alleen als we kunnen terugkeren naar die Palestijnse kwestie, naar serieuze onderhandelingen daarover, wordt het misschien mogelijk om inderdaad nu eens een keer anders de bakens te verleggen ook in Gaza. Anders wordt het denk ik weer heel erg moeilijk.
En dat zal weer afhangen van hoe de reactie al in het Israëlische publiek is. Kijk, ja. Op dit moment is Israël zwaar getraumatiseerd. We hebben het er net over gehad. Er is eigenlijk geen vergelijking. We zitten al spreken in termen van 9-11 of Pearl Harbor. Maar het is in ieder geval meer dan Yom Kippur 1973. Die uiteindelijk Golda Meir, een zeer populaire premier, de kop heeft gekost. Nu staat, en ik hoop dat dat zo is, staat ook ter discussie de houding die Netanyahu met succes heeft weten te bepleiten. Maar is nou het gevoel er straks over een paar maanden in Israël zo van, we kunnen helemaal geen onderhandelingen met de Palestijnen, want het is altijd, het levert nooit wat op en ze bedonderen ons altijd weer. Of is het gevoel, we moeten op dit kleine stukje samenleven met Palestijnen, desnoods met een dikke muur en een hek ertussen. En daarvoor moeten we de gematigde Palestijnen, want daar zijn uiteindelijk de meeste van, zijn gewoon nationalisten die een gewoon leven willen, die ergens ook nog heel erg lijken op de Israëli's.
Mag ik hem nog scherper maken? Kun je zelf zeggen dat hoe erg het ook nu is, juist omdat het zo toppunt van erg is, dat het juist nu het moment is ook om te onderhandelen, dat je daar ook iedereen
nu
zelf
van getraumatiseerd.
Dat is het gevolg van een grote oorlog altijd. Dingen veranderen. Dus dat betekent ook een opportunity. En mogelijk
over een paar maanden.
En dat, over een paar maanden. Maar dan we praten nu over een paar maanden natuurlijk.
Nee, natuurlijk.
Ja. Dat is ook wat bijvoorbeeld,
hoe dat of wel of niet een groot
dat is ook wat bijvoorbeeld Jossi Beilin tegen mij zegt. Ik ben hier 3 weken geleden nog, heb ik hier Palestijns, Jordaans, Israëlisch overleg gemodereerd. Ze zijn nog op bezoek geweest bij de Tweede Kamer. Dus de Buitenlandcommissie en ook op Buitenlandse Zaken. Misschien een klein lichtpuntje. Eergisteren sprak ik weer met ze. Dus die gesprekken gaan in ieder geval door. En wat wij ook willen doen, is ons voorbereiden op dat moment. Dat je dus na deze oorlog in ieder geval ideeën hebt. Hoe kan het anders? Moet het anders?
Wat het voordeel zou kunnen zijn, Robert, ik sprak in die periode 2014, 15, 16, heb ik ook een aantal van de hoofdrolspelers gesproken waar jij het over hebt. Waaronder Mahmoud Abbas. En wat me toen opviel is dat Abbas zei dat hij misschien wel het meest bang was voor Iran. Dat zei hij toen al.
Mm-hmm.
En hij zal snappen dat als hij de kans krijgt om opnieuw gematigd Palestijns zelfbestuur op Gaza te kunnen vestigen met steun van de internationale gemeenschap, dat hij daarmee ook Iran weer op afstand kan houden. Want Iran heeft ook een nefaste invloed op de Westbank.
Absoluut. En ook Hamas is natuurlijk een vloek voor de Palestijnen.
Dus hij doet het misschien dan niet op de loop van een Israëlische tank, vanzelfsprekend niet. Maar hij doet het wel om de onzichtbare hand van Teheran op afstand te krijgen.
Maar ondertussen zijn we misschien nu wel op het punt dat alles heeft met alles te maken. Wat is de rol van Rusland?
Ja, god. Als je daarover nadenkt. Ik ben ook erg betrokken bij Oekraïne. Dat weten jullie. Als Poetin al niet een beetje een hand in heeft gehad. Of iets van heeft geweten. Dat weten we niet. Zeker nu. Is het natuurlijk een groot bijna een godsend voor hem. Dat wij nu in het Westen met nog zo'n crisis worden. En ik merk het zelf. Ik word nu alleen maar bevraagd over deze oorlog vanwege mijn vorige rol in het. En Oekraïne?
Weg.
En er zal ook een directe concurrentie kunnen gaan ontstaan als je denkt aan een lange oorlog bijvoorbeeld. Als het een lange oorlog wordt in Israël, dan zal de VS dus ook munitie daar naartoe moeten brengen. Terwijl er al munitietekorten zijn in Oekraïne. Dus het is wat dat betreft heel duidelijk dat dit voor Poetin wel heel gelegen komt.
Ja, hij is een spoiler geworden in de wereld natuurlijk. Een parasiet ook op de ellende van andere conflicten. Ja. Alleen het enige wat ik heb gezien is volgens mij een tweet van Lavrov die met enige smaak wist aan te tonen dat er foto's waren verschenen van Palestijnen of Hamas waren, weet ik al niet eens, met wapens die zogenaamd zouden zijn buitgemaakt in de oorlog in Oekraïne. Dus zo hebben ze die twee verknoopt. Maar ik zie geen rechtstreekse invloed van de Russen. Een paar jaar geleden wel, in het kwartet, waar je zelf natuurlijk ook mee te maken had, begonnen de Russen steeds invloedrijker te worden in dat deel van het Midden-Oosten. En de Russen hebben natuurlijk een strategische meesterzet gehad door het steunen van Assad op het moment dat het Westen, en met name de Amerikanen, niet meer bereid waren om daar nog wat te doen. En de Amerikanen zelfs onder Trump zijn verdwenen. Dus dat heeft de rol van Rusland in het Midden-Oosten, in dat deel van het Midden-Oosten, enorm uitgebreid. Ja. Maar net zoals voor de Turken zou ik willen zeggen, ze verpesten het uiteindelijk ook weer voor zichzelf.
Ja, ze zijn nu denk ik van een speler, want ze waren in mijn tijd, hè, kwartet, dat was met Rusland. Hè, en dus VN, ja. Hè, VS, EU en Rusland. Dat werkte op dat moment wel met de Russen. Nu bestaat dat kwartet eigenlijk al niet meer.
Nee.
Dus nu is het risico juist heel groot dat bij de beëindiging van de oorlog en daarna de Russen wel degelijk een spoilerrol kunnen gaan spelen. Ja. Met name als het gaat om bijvoorbeeld de betrokkenheid van de VN bij oplossingen.
En dat bedoel ik. En dan wil ik even dit laten horen. Dan wil ik even dit laten horen.
Ja. Now the UN is accusing Israel of showing a flagrant disregard for the lives of civilians after it bombed a Gaza school where thousands were sheltering, killing at least 6 people. It says no place is safe in the crowded strip, which is rapidly running out of food, water, fuel and medical supplies to treat its 12,000 wounded.
Ja, dat is precies op het punt waar Robert het over had. Over VN en de rol van Rusland en de Veiligheidsraad.
Ja, ik zie met name hier. Kijk, hier komt het aan op zeg maar, de humanitaire goederen. Hè. Dan heb je in de eerste plaats is het humanitaire aspect van mensen die eruit moeten. Bijvoorbeeld mensen die gewond zijn. Daar heb je de grensovergang Eretz. Dat is de voetgangersgrensovergang met Israël. Die was in de vorige Gaza-oorlog. Konden daar mensen nog naar ziekenhuizen worden vervoerd. Die is op dit moment kapot gemaakt aan de kant van door Hamas. En daardoor kunnen mensen er niet uit. En moeten dus zijn ze afhankelijk van de ziekenhuis en de opvang in Gaza. Waarvan we allemaal en sinds gisteravond nog meer bewust zijn geworden hoe moeizaam dat is. Ja. Dan heb je Kerem Shalom. Dat is iets ten zuiden. Daar is de andere grensovergang. Daar heeft Nederland een bijzondere rol. Ik weet dat toevallig, ik ben er zelf nogal bij betrokken geweest om daar scanners neer te zetten die het voor de Israëli's op een vertrouwenwekkende manier mogelijk maakt dat Palestijnen weer zaken konden genoemd. Bijvoorbeeld hun aardbeien konden uitvoeren, maar eens wat te noemen. Die werkte vorige Gaza-oorlog gewoon door, ondanks bombardementen. Is nu stil komen te liggen. Dan heb je Rafah in het zuiden, de grensovergang met Egypte. Die wordt van twee kanten dichtgehouden. Niet van één kant, wordt van twee kanten dichtgehouden. Dus ook daar kunnen mensen er niet uit. En dat betekent dat Israël nu zegt, en dat volgens oorlog zegt, kunnen ze dat ook doen zolang die oorlog doorgaat. Want vergis je niet, er komt de Nederlandse pers bijna niet voor. Maar het gaat gewoon door met die rakettenregens. Tel Aviv is ook vannacht weer gewoon beschoten. Er zijn ook vannacht weer mensen de schuilkelder ingegaan. Dus Israël is nog steeds gelegitimeerd om een grondoorlog te beginnen om die infrastructuur van Hamas uit te schakelen.
Dat je dit steeds zegt, we nemen dit op woensdag 18 oktober, want er gebeurt van alles.
Excuus, vergeten. Maar dat is dan halverwege de week. Maar dit feit staat ook nog op zondag.
Van de rol van de Veiligheidsraad en Rusland daarin. En de Verenigde Naties natuurlijk. Want je zou kunnen zeggen, kijk daar normaal gesproken. Die Veiligheidsraad die zou iets kunnen doen. Maar ja, er zit Rusland in. Dus er gebeurt nooit iets op dat gebied. Moet je dat dan maar helemaal wegschuiven? Of is daar ook nog een mogelijkheid te vinden om daar op een creatieve manier uit te komen?
In ieder geval niet op dit moment. Er zijn, geloof ik, is er net weer een resolutie. Een Russische ontwerpresolutie. Heeft het niet gehaald, hè? Geloof ik, 5 voorstemmen of zo. Maar dat was natuurlijk ook alweer allemaal propaganda aan de Russische kant. Dus hier moeten we weer even wachten op de beëindiging van de oorlog.
Ja.
Dan is het wellicht mogelijk dat als we werkelijk nu na deze oorlog niet terugkeren naar die status quo, maar echt iets gedaan wordt aan Gaza, dan kan natuurlijk de VN, die zal daar zeker een grote rol in spelen. Want de VN is de enige internationale instantie on the ground. Laten we dat niet te vergeten met talloze VN-organisaties die daar actief zijn. Die dus ook bij de wederopbouw weer een grote rol zullen spelen.
De UNRWA bijvoorbeeld.
Hè? Maar ook politiek kan het dus mogelijk zijn dat je een resolutie nodig hebt in de Veiligheidsraad. Wij hebben gesmeekt als VN in 2014 om zo'n resolutie. We kregen hem weer niet.
Nee. En nu is die kans nog kleiner.
En uiteindelijk heb ik toen het Gaza Reconstruction Mechanisme kunnen uitonderhandelen met de Israëli's en de Palestijnse autoriteit. Wetende dat dat niet de echte opening van Gaza zou worden. En hier zeg ik weer, wat we toen ook heel erg hebben gemerkt, was dat Netanyahu toen geen echte interesse had om het te veranderen. Ik hoop dat na deze oorlog dat er toch aan de Israëlische kant iets zal veranderen. Maar ik ben het met jou eens. Het is heel moeilijk in te schatten. Want het is natuurlijk verschrikkelijk wat er gebeurd is voor de Israëli's.
Ik heb, je beschrijft het ook heel mooi in het boek wat je hebt geschreven daarover. Hoe dat is gegaan met alle telefoontjes die je middernachtelijk moest gaan plegen. En de hele wereld over. Maar ik heb ook een andere kant van de Israëlische militair politieke elite gezien. Hè? Kogat, waar je veel meer hebt moeten samenwerken. Dat is de bestuursadministratie rondom de bezette gebieden. Maar ook ten aanzien van Gaza, dat niet bezet is, maar verlaten. Maar waar natuurlijk wel waar Israël wel veel mee te maken heeft. Die waren heel blij met, om maar eens wat te noemen, de scanners die we daar hebben uitgeleverd. Want dat leverde ineens dat handel op. En die Palestijnen willen graag handelen. Ook op watergebied was er natuurlijk heel veel noodzaak. Israël levert 7-15% van de watertoevoer in Gaza.
Ja.
Dus anders dan heel veel mensen denken dat alle water in Gaza afhankelijk is van. Want Israël is helemaal niet waar. Ze doen al heel veel zelf. Maar die pompen die moeten dan weer werken op de elektriciteit. Die is er niet, omdat in het noorden van Gaza staat een oliegestookte, dieselgestookte zelfs, elektriciteitscentrale. Die de hele dag hapert. En die 4-5 uur per dag maar elektriciteit kan leveren aan de Gazaan. Dus die waren al gewend aan outages. Ja, daar hadden we al veel verder kunnen zijn. Nederland heeft toen een due diligence gedaan samen met Qatar. Qatar wilde betalen. We hebben de studie betaald. Is nooit iets van terechtgekomen. Dat had niet te maken met de wil van de Israëli's of de Israëlische regering of Netanyahu. Die wilden dat nou juist heel graag. Want onderdeel van die status quo was dat ze op civiel gebied eigenlijk best wel zaken wilden doen, maar niet op politiek gebied, niet aan tafel gaan zitten.
Nee.
En dat was natuurlijk, dat is de césuur die ik probeer aan te brengen bij Netanyahu. Hij wilde wel degelijk zaken organiseren.
Nou, en vooral waar werd hij daar, ook geadviseerd door die generaals. Kijk, mijn contacten met de Israëlische generaals, die gewoon goed wisten wat er aan de hand was. En waren altijd veel beter dan met de Israëlische politiek. Ik spreek nu als VN-vertegenwoordiger, waar de politiek altijd moeilijk is.
De Israëlische generaals zijn een zegen voor dat land. Want op momenten dat het echt spannend wordt, of het nou om Iran gaat, of om Libanon, of nu in dit conflict. Of bijvoorbeeld als het afgelopen maand, daar hebben we het niet over gehad, net een jaar, heeft ook de eigen samenleving gespleten. Met zijn bizarre voorstellen voor verandering in de rechtsstaat en het Hoge Rechtshof. Daar hebben heel veel jonge Israëli's afstand van genomen. Hebben het land verlaten. Het leger, IDF, wat een baken is van hun veiligheidsbewustzijn, is daardoor onder druk komen te staan. Het zijn de generaals die telkens waarschuwen. Het zijn de generaals die uiteindelijk op de juiste momenten de duiven zijn. En dat komt omdat zij weten hoe erg oorlog is.
Ja, daar ben ik het mee eens.
Je hoorde een aflevering van de Strateeg van 22 oktober met Robert Sarie, oud-VN-gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten, en Hand en Broeke, directeur politieke zaken bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week dan zijn we er weer met een reguliere aflevering, want dan start ons nieuwe seizoen. En wil je de Strateeg vaker horen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app en tot de volgende keer.
Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6 en Q5 standaard met quattro vierwielaandrijving. Wat u ook zoekt, u vindt het in een Audi. Audi, voorsprong door techniek.